Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Psychologie Magazine bestaat 40 jaar. En vandaag is hoofdredacteur Sterre van Leer mijn gast. We gaan het hebben over mooie en praktische inzichten uit de psychologie. En ook over de veranderingen die zij zag in de afgelopen decennia. Waar waren we eerder van overtuigd, dan doen we nu af als onzin. En wat blijkt nu juist een hele nuttige theorie die we eerder niet serieus namen. En zijn er ook inzichten die al decennia lang stand houden. Welkom Sterre van Leer, wat leuk dat je er bent.
Heel leuk om er te zijn, dankjewel.
Voor we beginnen, eerst nog even dit.
Sparen is al lang niet meer wat het vroeger was. Je betaalt soms zelfs negatieve rente. En dan is de inflatie ook nog eens torenhoog. Hoe kan je geld wel mogelijk meer waard worden? En hoe kan de bank je daarbij helpen? Dat hoor je in de podcast Breng uw geld in beweging. Van ABN AMRO Vermogensbeheer. Luister hem nu via bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
Ik noemde net dat er heel veel dingen veranderd zijn in de afgelopen 40 jaar. Maar is dat ook echt zo? Is de psychologie een veranderlijke wetenschap?
Ja, de psychologie is wel een veranderlijke wetenschap. Wat eigenlijk grappig is, hè? Want het is natuurlijk de wetenschap van menselijk gedrag.
Ja.
En het pretendeert soms ook een soort van algemene wetten hoog te houden. Maar je ziet wel degelijk van alles veranderen.
Ja.
Je ziet modus veranderen en je ziet dat inzichten ook echt kunnen veranderen.
Oké, nou, daar gaan we het over hebben met elkaar. Ik vind het leuk om altijd even te kijken ook naar misverstanden die bestaan in bepaalde vakgebieden. Zijn er nou bijvoorbeeld in jullie vakgebied, in de psychologie zal ik maar even zeggen, waar jullie dus over schrijven in Psychologie Magazine, misverstanden waarvan je zegt, ja, dat dachten mensen heel lang dat het zo werkte, maar dat blijkt dus helemaal niet te kloppen. Volgens mij heb je daar in je jubileumnummer ook echt aandacht aan besteed.
Ja,
aan die misverstanden.
Ja, precies. Dat klopt. Ja, een klassiek voorbeeld is natuurlijk dat mensen vaak denken dat tegenpolen elkaar aantrekken in relaties, in de liefde of in vriendschappen, terwijl het helemaal niet zo is. Maar echt zo'n klassieker is ook dat mensen denken dat dat agressie afneemt als je het lekker even van je af met.
Ja, vroeger herinner mij dat het idee van een soort afreageerkamer waar je naartoe gaat om dan eens even goed te schreeuwen.
Ja, ja. Precies. En in hartje coronatijd is er nog een soort schreeuwlijn opgericht voor wanhopige ouders die met hun thuiszittende kinderen en hun thuisonderwijs en hun blaffende baas geconfronteerd waren en niet meer wisten wat ze moesten doen. Het idee was dan openen we een ouderlijn en dan kun je lekker van je afschreeuwen en dan voel je je vast minder gefrustreerd.
Ja.
Nou, terwijl echt al heel lang bekend is dat afreageren helemaal niet werkt.
Nee,
je wordt daar namelijk niet minder boos van. Je loopt alleen maar lekker te marineren in je eigen boosheid.
Dus het wordt alleen maar erger.
Het wordt alleen maar erger.
Ja, en je had net even een ander wereldbeeld omver. Je zei net, ja, tegen polen trekken elkaar helemaal niet aan. Terwijl, en dan stap je zo overeen over, ja, dat is logisch. Maar dat klopt dus ook echt niet.
Nee, dat klopt echt niet.
Oké, dus als des te meer je op elkaar lijkt, des te leuker.
Ja. Dat je des te leuker elkaar vindt. Mensen zoeken ontzettend veel bevestiging voor hoe ze zelf in elkaar zitten. En als je overeenkomt in waarden, maar ook als je overeenkomt in woonplaatsen, als je elkaar vaak ziet, als je op elkaar lijkt in allerlei opzichten, als je ongeveer even aantrekkelijk bent, zijn allemaal factoren die belangrijk zijn, eigenlijk, hè, die de slagingskans van een vriendschap of een relatie verhogen.
Ja, ik kom wel eens mensen tegen die hebben bijna dezelfde voornaam. Dat vind ik altijd een beetje eng. Dan denk ik, oh, die vinden elkaar misschien ook wel leuk, omdat ze zelfs op dat gebied op elkaar lijken.
En zelfs daar is onderzoek naar gedaan. Want er is inderdaad een effect waarbij blijkt dat mensen positiever staan ten opzichte van namen, maar zelfs ook producten, straatnamen, die lijken op hun eigen naam. Het is gewoon een soort blootstellingseffect. Je hebt dat heel vaak gehoord.
Ja.
En dus zeg je hersenen op een goed moment, lekker, ja, doe maar.
Wat is nog meer een misverstand? Iets wat we wel geloven, maar dus echt niet klopt?
Nou, eentje, en dat gaat ietsje dieper dan de grappige dingen waar we het nu over hebben. Die ik best belangrijk vind en ook wel een eye-opener was, ook voor mezelf, is we zijn heel snel geneigd te denken dat wat we meemaken in onze kindertijd ons echt vormt en vastprikt voor de rest van ons leven.
Oké.
Ja, dus en voor een deel is dat
natuurlijk een hele populaire theorie.
Dus een hele,
die ga jij nu onderuit halen?
Nou, ten dele. Die ga ik nuanceren.
Okay.
En het gaat met name om die eerste hechtingsrelaties die we aangaan met de belangrijke verzorgende figuren in ons leven.
Ja.
En in die eerste 2 jaar gebeuren inderdaad heel veel basic vormende dingen die gewoon heel belangrijk zijn. Maar ten onrechte is heel lang aangenomen dat daarmee, als je een onveilige jeugd hebt gehad, of als je een niet veilige hechtingservaring hebt gehad, dat daar eigenlijk niks meer aan te doen is.
Okay.
En dat dat dus voor de rest van je leven bepaalt hoe jij in relaties staat. En wat ik echt super interessant vond, dat uit recent onderzoek blijkt dat dat helemaal niet zo zwart-wit ligt.
Okay.
Dat een kwart tot een derde van de mensen in de loop van zijn leven verandert, van hechtingspatroon. En dat dus als je je eigenlijk van nature helemaal niet zo veilig voelde in relaties, en dat best ingewikkeld vindt om dat aan te gaan, dat het toch kan zijn dat het een aantal jaar later veel beter met je gaat. Ja. Omdat je andere ervaringen hebt opgedaan in je volwassen leven, bijvoorbeeld. Dus omdat je hebt ervaren in een warme, prettige relatie dat dat wel okay is. Of omdat de context verandert. Dat je bijvoorbeeld in vriendschappen je wel heel makkelijk kunt verbinden aan mensen, maar dat je het op je werk misschien nog steeds wel ingewikkeld vindt om in een hele harde, competitieve omgeving te zijn als je bedreigd voelt. Maar dat helemaal niet zo vast ligt, vond ik echt een eye-opener.
Heel interessant inderdaad. Ja, ja, ook het idee inderdaad dat je karakter vast ligt en alle meer van dat soort dingen, zeg maar. Maar dat geldt dus ook voor hechting. Dat blijkt dus allemaal niet zo waar te zijn. Mensen zijn veranderlijker dan ze denken.
Hoor, kijk, de grote karaktereigenschappen liggen voor een groot deel vast. Iemand die super introvert is, die gaat echt niet heel erg extravert worden. Iets anders is dat je gedrag natuurlijk wel kunt trainen.
Ja.
En je kunt zeggen, persoonlijkheid is gestold gedrag. Maar je kunt in die zin persoonlijkheid dus ook een beetje tweaken door jezelf gewoon te trainen in ander gedrag.
Eigenlijk hoort bij een iets andere persoonlijkheid.
Als je traint in gedrag wat hoort bij een iets extravertere persoonlijkheid, omdat je dat graag wil, niet omdat het moet van mij of iemand anders, maar omdat je denkt, ik wil gewoon net wat gemakkelijker zijn in het contact, wat gemakkelijker naar buiten treden.
Mijn mening gewoon eens laten horen bij een vergadering, noem maar eens wat.
Precies, precies. Zorgen dat ik ook gehoord word, dan kun je daar wel degelijk in oefenen.
Ja.
En door dat gedrag aan te passen, word je zelf ook net iemand anders.
Lukt mensen dat alleen? Hè? Ook als je dan hebt over het veranderen van best wel, dat denken wij dan diepe patronen, bijvoorbeeld hechtingspatronen of karaktereigenschappen. Kun je dat alleen of moet je daar dan hulp bij hebben?
Eigenlijk ligt in je vraag het antwoord al.
Ik weet het eigenlijk niet. Nee, serieus niet hoor.
Nee. Ik geloof dat we voor heel veel dingen andere mensen nodig hebben.
Ja.
We zijn ten diepste sociale wezens. En als je het nou hebt over trends in de psychologie of veranderingen, dan denk ik dat een van de belangrijke dingen op dit moment ook wel is, dat mensen zich gaan realiseren en ook onderzoekers zich gaan realiseren en die stemmen meer gehoord worden, dat we ten diepste sociale wezens zijn en dat de belangrijkste dingen gebeuren tussen mij en jou en tussen ons en anderen om ons heen.
Ja, dus uiteindelijk worden wie je bent, zal ik maar zeggen, dat is niet zozeer iets wat je zelf allemaal stuurt, maar dat heeft heel erg te maken dus met de interactie met andere mensen.
Ja, worden wie je bent, dat doe je in relatie tot anderen. Je bent niet iets of iemand in je eentje.
We hebben het gehad over misverstanden. Misschien is het ook leuk om eens te kijken naar de trends die je zo hebt gezien in de afgelopen 40 jaar Psychologie Magazine. Wat zijn dingen die echt veranderd zijn? Waar is de aandacht in verschoven, bijvoorbeeld binnen de psychologie?
Nou, als je dat eerste nummer van Psychologie Magazine openslaat uit 1982, dan valt je op hoe ontzettend probleemgericht het allemaal is. Het is en veel meer gericht op professionals, dus het gaat over congressen waar psychische problemen worden besproken.
Ja.
Maar ook de hele gerichtheid is veel meer op het genezen van stoornissen en het aanpakken van problemen.
Ja.
En dan zie je rond.
Even de zorg is een beeld dat natuurlijk heel veel mensen nog steeds bij psychologen hebben. Denk van, je gaat naar een psycholoog als je ziek bent. Hè? Dan moet er echt wel iets aan de hand zijn.
Ja, en op zich is het natuurlijk is dat een terechte gedachte. En is het heel erg fijn dat er psychologen zijn om je te helpen als er ook echt iets aan de hand is.
Ja.
Dat staat buiten kijf. Maar je ziet rond de eeuwwisseling eigenlijk een soort paradigma shift waarbij de aandacht gaat verleggen van puur het wegnemen van het negatieve naar meer aandacht voor wat mensen eigenlijk laat bloeien en gelukkig maakt.
De positieve psychologie.
Ja,
dat is ook in jouw optiek dus een hele belangrijke trend.
Ja, dat is absoluut een heel belangrijke trend. En een van de grote voormannen daarin is Martin Seligman.
Ja.
En er is een fantastisch verhaal over hoe hij eigenlijk zelf als depressieonderzoeker, want dat was hij oorspronkelijk, op het pad is gekomen van die nieuwe gedachten. Hij was nogal mopperig in zijn tuin aan het werk.
Ja.
En zijn dochter van 5 kwam hem storen. Vond hij dat hij viel een beetje tegen haar uit. En zij stapte naar hem toe, nadat ze er even over had nagedacht. En zei, pap, weet je nog dat je tegen mij zei dat ik niet zo moest zeuren, nu ik 5 jaar was geworden? Nou, dat vond ik heel erg moeilijk om dat te doen, maar het is me gelukt. Kun jij dan stoppen niet zo chagrijnig te zijn?
Ja,
of kun je stoppen met chagrijnig zijn? En dat was het moment dat bij hem eigenlijk het kwartje viel en dat hij dacht, maar wat merkwaardig. dat ik ook in een werkveld zit waar we bijna altijd met problemen bezig zijn.
Ja.
En wat zou er nou gebeuren als we de aandacht gaan verleggen naar wat je eigenlijk zelf kunt doen om een positiever gevoel te krijgen? Of wat mensen eigenlijk gelukkig maakt en laat bloeien?
Ja, ik heb begrepen, hij was op een gegeven moment ook voorzitter geworden van de APA, die grote psychologische beroepsvereniging in de Verenigde Staten. En toen heeft hij ook in dat jaar echt dit op de kaart gezet.
Ja,
dit moest echt veranderen, zei hij. Wat denk jij, heeft het nou ook heel erg met Seligman te maken, of was het ook vooral de tijd die er rijp voor was? Waren we ook wel toe aan een soort nieuwe manier van kijken?
Ik denk het zeker. En het valt ook mooi samen met een besef wat er natuurlijk was. Kijk, nu zijn we alweer bijna een beetje negatief over het maakbaarheidsdenken, het maakbaarheidsgeloof. Ja. Maar er zit iets heel moois in. Er zit iets heel moois in de gedachte dat je je tijd en je aandacht kunt stoppen in de dingen waar je een positief effect mee bewerkstelligt.
Ja.
En dat het misschien ook wel heel zinvol is om niet te kijken naar het wegwerken van je zwaktes, maar in het goed inzetten van je sterke kanten, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
En in het bijhouden van de dingen waar je dankbaar voor bent, in plaats van te focussen op die problemen. Dus het is zeker iets wat paste in de tijd. Het is absoluut iets waar we ook heel veel mee opgeschoten zijn en waar Psychologie Magazine heel erg schatplichtig aan is. Het is ook iets waarvan je zo langzamerhand ziet dat er alweer een beetje kleine barsjes in beginnen te komen. Dat het eigenlijk tijd is voor een psychologie, positieve psychologie 2.0.
Ja, de kritiek die je vaak hoort is van dat het bijna een soort verplichting wordt om altijd maar blij en gelukkig te zijn. Wat ik ook wel heb gelezen, bijvoorbeeld mensen als Barbara Ehrenreich, dan wel hele vooraanstaande journalist, maar die heel kritisch ook is op Martin Seligman, om die hele positieve psychologiebeweging. Die zeggen van dit is vooral een soort instrument in handen geworden van werkgevers om de productiviteit van werknemers nog verder te vergroten. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, nou, daar zit zeker iets in. Kijk, ik ben er wel genuanceerd in. Aan de ene kant vind ik het ontzettend waardevol, en dat is, ik zal eerlijk zijn, wij doen ook niet anders dan te proberen om mensen handvatten te geven om zelf in hun eigen leven positieve kleine aanpassingen te doen.
Ja.
Of gesprekken aan te gaan die je anders niet zou durven. Of dus het bekrachtigen van mensen en het tools in handen geven om zelf iets ten positieve te veranderen aan je leven is ontzettend belangrijk.
Ja.
Tegelijkertijd kan ik me ook wel vinden in de waarschuwing voor zoiets als toxic positivity.
Ja.
Positiviteit tegen de klippen op. Met name waar dat leidt tot eigenlijk het verarmen van menselijke relaties, omdat je dan helemaal niet meer luistert naar waar die ander tegenaan loopt. Of dat niet serieus neemt, maar meteen
dat mag dan ook niet meer zijn.
Erbij bent om te zeggen van ga anders wandelen. Dat heeft echt een aantoonbaar goed effect op je humeur.
Oh ja, of jij bent ziek. Ja, maar daar kun je ook mooie dingen van leren. Ja.
Precies, het is zeker een kans om van te leren. Of laat het los. Hè. Je moet het gewoon accepteren.
Ja.
En loslaten en accepteren horen helemaal bij de positieve psychologie. Maar er is niet een soort van shortcut die je kunt nemen om daaruit te komen voordat je hebt gevoeld hoe rot het leven soms ook is en hoe moeilijk.
Ja.
En als we die erkenning niet geven aan elkaar, omdat we heel snel in de productiviteitsstand doorschieten, dan gaat het mis. En datzelfde geldt natuurlijk in het voorbeeld dat je noemde, hè, als het instrumenteel wordt en je doet het om je werknemers eigenlijk hoger over de heg te jagen, dan schiet het zijn doel voorbij.
Ja. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. Ik spreek met Sterre van Leer. Ze is hoofdredacteur van Psychologie Magazine. We hebben het over de mooiste en belangrijkste inzichten uit de psychologie van de laatste 40 jaar. Want zo lang bestaat Psychologie Magazine al. Zijn er nou in de afgelopen, pak een beetje 17, 18 jaar dat jij al betrokken bent met magazine, de laatste 10 jaar als hoofdredacteur, daarvoor als redacteur, zijn er verhalen voorbij gekomen die jou persoonlijk echt hebben geraakt, waarvan je dacht, oh, hier moet ik echt iets mee?
Nou, het meest geraakt word ik door de persoonlijke verhalen van mensen.
Ja.
Psychologie Magazine is een titel die er op de een of andere manier toe uitnodigt voor iedereen die ermee in aanraking komt en die er werkt en die er zijn verhaal komt doen, om heel eerlijk en openhartig te zijn over de moeilijke dingen ook van het leven.
Ja, hoe komt dat trouwens? Even tussendoor, hoe komt dat?
Ik denk dat we toch een soort ambassadeur van de kwetsbaarheid zijn in die zin.
Oké, dat is mooi. Ambassadeur van de kwetsbaarheid. Ja,
ja.
En er komen er soms verhalen voorbij die jou persoonlijk ook raken.
Ja, ik vind er zijn een paar verhalen. Of het nou ging over ouders die vertelden over een kind dat vermist is en wat voor effect dat heeft op je leven en hoe lang je dat met je meeneemt. Tot prachtige verhalen, portretten van mensen die echt een inkijkje geven in hun ziel. Ik heb van de week nog zitten huilen bij een verhaal van een vrouw die vertelde over hoe haar moeder haar in de steek had gelaten toen ze 5 jaar was. Ik heb zelf 2 dochters van 5. Ik kan dat verhaal niet lezen zonder echt letterlijk in tranen te schieten.
Ja.
Maar als je me vraagt, wat neem je mee of wat neem je mee naar je eigen leven, dan zit dat toch ook wel in die inzichten waar je zelf echt wat aan heb, waar je wat mee kan.
Die praktische dingen, ja, want daar zijn jullie ook heel goed in.
Want daar zijn we ook heel goed in. Ja. Ja.
Wat heb je nou recent, zeg maar?
Nou, een super kleine, maar die bij ons in de tijd dat ik nog een puber thuis had, heel wat avonden heeft gered, is stop met roepen naar je puber en app hem gewoon voor het eten.
Oh ja.
Heel klein, maar onze puber-expert. En dat leerde ik van haar in een webinar wat ze gaf. En die vond ik enorm inzichtgevend en helpend.
Een soort puber-lifehack. Ja,
ja, precies. Gewoon een kleine puber-lifehack. Maar ook wat ik ook echt nooit vergeet, het woordje niet heeft voor je brein geen enkele betekenis.
En is dat echt zo? Want ik hoor dat altijd wel gezegd worden door trainers en zo, maar dat is dus ook echt zo.
De hoofdredacteur van Psychologie Mening
zegt dat het
ook
zo is.
Als je iets wilt veranderen, dan moet je het positieve voorstellen wat je wilt bereiken. En dan bedoel ik in dit geval het positief heel letterlijk. Het gaat niet om hoe mooi het is, maar stel je heel goed voor wat het doel is wat je wilt bereiken.
Ja.
Het heeft dus geen zin om te zeggen, ik wil niet 's avonds als een plumpudding op de bank gaan zitten nadat ik een lange dag heb gewerkt.
Nee.
Want dat is geen beeld, het motiveert je niet, het zet je niet aan tot actie.
Nee, en het enige wat je ziet is die plumpudding.
Je ziet die plumpudding op die bank, dat is wat er gebeurt. En voor jouw hersenen maakt het echt geen verschil of je dat gaat doen of niet. Het is hetzelfde beeld van de plumpudding op de bank.
Ja.
Dus je moet je voorstellen wat je wel wil gaan doen. En je moet een als-dan plan maken.
Ja.
Dat vond ik ook echt zo'n
hele... Daar ben ik ook van. Ja, de implementatie intentie.
Nu zijn we echt op jouw terrein.
Ja, als-dan. En dat gebruik jij dus ook? Op wat voor manier?
Nou, door bijvoorbeeld te denken, als ik een lange dag heb gewerkt en ik merk dat mijn hoofd echt overloopt, dan stap ik op de fiets en dan rijd ik tegenwoordig naar de Oosterschelde, want dat is nu nog maar 10 minuten fietsen van de plek waar ik sinds een klein jaar woon.
Ja.
En dan ga ik daar net zo lang staan en kijken of ik een bruinvis zie, totdat het wel weer gaat. En dan fiets ik terug. Dat is een beeld dat iets betekent.
Ja.
Niet dat ik niet gewoon naar de keuken loop, iets in een pan gooi en op de bank plof.
Ja, ja, helder. Wat leuk. Leuk om te horen dat je dat op die manier ook zelf gebruikt. Hey, wel ook een beetje bijzonder, nu we toch bij de persoonlijke dingen aangekomen zijn. Je bent historicus, in Amsterdam geschiedenis gestudeerd. Hoe kom je dan bij Psychologie Magazine aan het roer te staan?
Ja, ik ben eigenlijk een insluiper.
Ja.
Ik ben ooit bij Psychologie Magazine gehaald als eindredacteur. En als eindredacteur is het een groot voordeel dat je juist van buiten komt en de kritische vraag kunt stellen.
Ja.
Hey, hier staat hechtingstoornis, wat bedoelen we daar precies mee? En die versheid en frisheid had ik toen ook. Nu ik iets verder afsta van de studie die ik destijds gedaan heb en van het vakgebied, zie ik ook wel dat er een hele belangrijke basisovereenkomst is. En dat is eigenlijk bijna meer een geloofsovertuiging die ook in die geschiedenisstudie zat. En dat is dat je als historicus zo bewust bent van de standplaatsgebondenheid van overtuigingen.
Ja, ja.
Dat er dus niet een soort natuurwetten zijn, dat mensen niet altijd zo in elkaar zitten. Dat de ervaring die je hebt in je leven en de context waarin je leeft heel erg van invloed is op de dingen die je gelooft, vindt, ziet en zegt.
En hoe verhoudt zich dit tot het Psychologie Magazine?
Dat is eigenlijk waar we het nu ook nog steeds over hebben.
Ja.
Over hoe je gevormd wordt door je omgeving, over hoe je gevormd wordt door de dingen die je hebt meegemaakt en hoe je je verhoudt tot de omgeving waarin je leeft.
Ja. En ook al wat je eerder in het gesprek zei, die sociale relaties die zo ontzettend vormend zijn voor mensen. Ja. Zeg, jullie zijn wel een beetje doorontwikkeld in de afgelopen jaren. Want je bent niet alleen maar meer een tijdschrift, maar ook een platform voor persoonlijke groei, zou je kunnen zeggen. Jullie zijn zelfs begonnen met het bemiddelen in coaches.
Ja, klopt.
Ja.
Dat is nu 3 jaar geleden. Ja, er zat eigenlijk een tussenstap tussen. Want we zijn ruim 10 jaar geleden alweer begonnen met het ontwikkelen van online trainingen.
Ja.
Eigenlijk omdat wij in de basis doen, is inzichten uit de psychologie toegankelijk maken. En heel erg bruikbaar maken voor het dagelijks leven. En we zagen dat er een gat zat tussen het zelfhulpboek of het magazine en de therapie. En mensen willen wel degelijk zelf aan de gang en ook dingen doen. En ze kunnen daar best heel goed ondersteuning in gebruiken. En dat zijn we in eerste instantie gaan ontwikkelen met die online trainingen.
Ja, precies. Ja,
dat was ons eerste platform. En een aantal jaar later dachten we, hoe tof zou het zijn als je mensen ook kunt helpen aan een daadwerkelijk steuntje in de rug van een echt bestaand mens.
Ja.
Omdat er gewoon soms meer nodig is dan alleen iets lezen, of je iets voornemen, of zelfs in je mail zien dat er een nieuwe opdracht voor je klaarstaat. Maar het leven kwam ertussen.
Ja, nee, precies. En dan echte mensen hebben natuurlijk dan uiteindelijk veel meer impact op je. Maar nou is natuurlijk de kritiek dat er zoveel coaches zijn. Hè? Arjen Lubach nog een tijdje geleden zei, er zijn geloof ik 100.000 coaches in Nederland. Dat moet maar eens afgelopen zijn.
Ja. Ik zal je heel eerlijk zeggen, precies dat is de reden geweest om CoachFinder te starten.
Ja.
Want er was een enorme toevloed aan de hoeveelheid coaches. en een enorme groei in de vraag. En daarmee groeide natuurlijk ook de behoefte aan een gids, laten we heel eerlijk zijn.
Ja, maar hoe beoordelen jullie dan wie goed is en wie niet? Hoe doe je dat?
Ja, daar moet je criteria voor stellen. Wij stellen als criterium dat iemand in ieder geval een fatsoenlijke coachopleiding moet hebben gevolgd.
Ja.
Dus eentje die geaccrediteerd is door de beroepsvereniging in Nederland. Er zijn heel veel coaches. Er zijn nog veel meer mensen die zich coach noemen en die eigenlijk iets anders aanbieden dan coaching. En dat is mij persoonlijk echt wel een doorn in het oog.
Oké, leg eens uit.
Nou, als ik op mijn Instagram-tijdlijn kijk, dan zie ik echt een overvloed aan coaches die pretenderen mij te kunnen helpen met een bepaald probleem. Ja. Omdat zij zelf door een louterende levensgebeurtenis heen gegaan zijn. Nu weten zij hoe het zit en dat kunnen ze mij serveren.
Ja, maar je weet dat het
is dus geen coaching.
Algoritme ervoor zorgt op de een of andere manier dat jij dat
ja,
nou tussen
krijgt. Ja, ik weet dat het mijn schuld is.
Maar goed, even terug naar het verhaal.
De professionele belangstelling inderdaad geen zegen. Dat is ja, absoluut zo.
Nee, precies.
Nee, maar even terug naar het verhaal. Wat je dan dus krijgt is op zijn best een soort trainingsmethodiek of opleiding. Of een vorm van een online training. Maar je krijgt dus een kant-en-klaar recept van iemand anders wat diegene goed heeft geholpen.
Ja, ja.
Mogelijk heeft hij er ook een opleiding bij gedaan, vereist is het niet eens. Nee. Ja, dat is dus geen coaching. Coaching gaat echt over jouw coachvraag, iets over iets waar jij tegenaan loopt of waar je je in wilt ontwikkelen. En een goede coach die gaat dat bij jou uitvragen. En die gaat dan met jou bedenken wat kleine stappen kunnen zijn om daar dichterbij te komen.
Ja.
Dan gaat het dus over jou en niet over wat die ander heeft ontdekt. Want dat is gewoon een wijsneus die betaald wordt.
Gewoon een wijsneus die zeg maar een paar euro wil verdienen. Ja, ja, precies. Zeg, we hebben het gehad over misverstanden, over de trends die er zijn geweest in het verleden. Over coaches hebben we het nu net gehad. Maar waar gaat het naartoe? Dat willen we natuurlijk ook weten. Ga je niet vragen om in je kristallenbol te kijken. Maar wat zijn nou trends die een beetje zo aan het sluimeren zijn, waar jullie van op de redactie zeggen met elkaar, nou, dat zou wel eens groot kunnen worden. Dat moeten we in de gaten gaan houden.
Nou, een van de dingen die je heel duidelijk ziet, en dat is echt nu al aan de hand, is dat er een steeds grotere aandacht komt voor de samenhang tussen lichaam en geest. En dat zit hem in van alles. Dat zit en aan de kant. Je merkt momenteel heel veel. Ook heel veel belangstelling voor het thema trauma. En over hoe trauma zich kan vastzetten in het lichaam. En of je wel of niet. Bepaalde lichamelijke ziektes of uitval waarschijnlijk ook kunt linken aan trauma.
Ja, the body keeps the score.
Dat
is zo'n bekend boek.
Precies.
Dat niet, ja.
Bessel van der Kolk en Gabor Maté. Het grote namen. Artsen die eigenlijk. Het veld van de psychologie betreden vanaf die kant. Dus dat is er zeker één. Maar het heeft ook zelfs nog een andere kant. Een hele bekende onderzoekster op het gebied van placebo-effect in medicijngebruik. Ja. Andrea Evers, Nederlandse onderzoekers, heeft echt baanbrekend onderzoek gedaan. Waaruit blijkt dat het placebo-effect ontzettend behulpzaam kan zijn in het verminderen van medicijngebruik.
Oké. Okay.
En dat is super concreet. Als je mensen een aantal dagen traint en de verwachting ontstaat dat een bepaald medicijn bijvoorbeeld tegen een allergische reactie ze gaat helpen in het beperken van die allergie, dan zie je na verloop van tijd dat er ook echt een fysiek effect optreedt.
Okay.
Dus dat lichaam gaat een soort anti-ontstekingsmiddel zelf aanmaken als reactie op een goed moment zelfs op het kijken naar het potje met dat medicijn, zonder dat er nog werkzame stof in zit. En ik ga er nog even overheen.
Ja.
Het werkt zelfs als je weet dat het een placebo-effect is.
Ja, want dat wou ik net vragen inderdaad. Van als je nou die mensen vertelt, ja, maar je hebt gewoon een training gehad en dat was een beetje om jou te trucken, zeg maar. Maar dan werkt
dan
het dus
nog
steeds.
Werkt het.
Ja, ja.
En dat is zo ontzettend tof. En als je daarover doordenkt, dan snap je dat we nog heel veel revoluties gaan meemaken in het denken over gezondheid en ziekte.
Ik denk als ik het geloof kan bergen verzetten. Maar dat is dus ook, zeg maar, in de medische sfeer echt zo. Als je dus gelooft dat het werkt, dan kan dat dus een veel sterker effect hebben.
Ja.
Maar praat je dan over een paar procent? Dan praat je echt over een stevig effect.
Dan praat je echt wel over een stevig effect.
Okay.
En dan is natuurlijk de volgende vraag is, kun je dat ook voor alles inzetten? En twee vragen verderop zal je me vragen, helpt het ook tegen kanker? En dan zal ik zeggen, ik doe nog even een uitspraak. Maar dat er een hele duidelijke samenhang is tussen je mentale gesteldheid en je fysieke welzijn, dat is absoluut een trend die zal doorzetten. Waar we de komende jaren heel veel over zullen lezen en hopelijk ook heel veel mee gaan experimenteren. Ja.
We gaan het allemaal lezen in de komende jaren. Nog een keer 40 jaar Psychologie Magazine, zeg ik dan maar. Ja, absoluut. Zeg, ik wil je ontzettend danken. Sterre van Leer, hoofdredacteur van Psychologie Magazine. Heel leuk dat je mijn gast wilde zijn.
Heel leuk om hier te zijn.
Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips, onder meer uit mijn podcast, ga dan naar tichelaar.nl/BNR en meld je aan. Dank voor het luisteren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.